We lezen uit Deuteronomium 2 vanaf vers 13 tot 15. De Heer zei, breek op en steek het dal van de Zered over. En dat hebben we gedaan. Tussen ons vertrek uit Kades Barnea en de oversteek van de Zered waren er 38 jaar verstreken. Uiteindelijk was er van de eerste generatie geen weerbare man meer over in ons kamp, zoals de Heer gezworen had. Ook had de Heer er eigenhandig voor gezorgd dat ze in paniek het kamp uitgevlucht waren en tenslotte allemaal de dood hadden gevonden. Dan lezen we verder uit Johannes 5, vers 1 tot 9. Daarna was er een Joods feest en Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruzalem is bij de schaapspoort een bad met 5 zuilengangen dat in het Hebreeuws Bethsaida heet. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook iemand bij die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen. Hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem, wilt u gezond worden? De zieke antwoordde, Heer, als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is een ander al voor mij in het water. Jezus zei, sta op, pak uw mat op en loop. En meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag Sabbat. We zingen opwekking 606.
Na de preek en de meditatieve muziek zingen we samen Heer, wijs mij uw weg, opwekking 687. Sinds enige tijd hangt er bij een opticien, bij een brillenwinkel, zo'n groot wit vel met allemaal rondjes die aan één kant open zijn. Ja, de mensen die zich wel eens een bril hebben laten aanmeten, die weten dat. En dan, dat begint heel groot met zo'n grote C, hè, opening naar rechts, of voor jullie dan naar links, en dan eentje zo, en eentje zo. En dan moet je dus door een apparaat kijken, en dan moet je zeggen hoe het C'tje staat. Vroeger waren dat geen C'tjes, maar dat waren letters. A, B, C, D, E, tot en met Z. En we gaan van groot naar klein. Op een dag kwam er een man een brillenwinkel binnen. En die zegt, ik wil graag lezen, ik heb een bril nodig. Nou, de winkelpersoneel nam hem mee. Gaat u maar zitten op die stoel. En nou, zo'n grote apparaat, zo'n brilapparaat voor ze snuffert. En die mevrouw die begon met allemaal lensjes te schuiven. Klikken, klikken, klikken. En op een gegeven moment, nou oké, wat staat hier? En ze wees ergens halverwege het vel, wees ze op een B. Nee man, dat weet ik niet. Nou, dus ietsje hoger. Wat staat hier dan? Iets grotere letter. Ja, dat weet ik ook niet. De bovenste wees, nou ook niet. Dus dat bleef maar doorgaan. En die mevrouw die deed van alles met die lenzen en alle mogelijkheden paste ze toe en weet ik wat allemaal. Maar hoe ze ook haar best deed om die meneer die wilde lezen te helpen, het lukte maar niet om de goede bril te vinden. Uiteindelijk zei ze met een diepe zucht van verbijstering, van machteloosheid, van nou, oké, deze nog dan. En ze klikte nog een keer aan dat apparaat. Als u nu nog niet kunt lezen, zegt ze, dan hebt u nooit leren lezen. Nee, zegt die man, dat heb ik ook niet. Maar er stond in jullie advertentie dat je met brillen van jullie zaak weer goed kon lezen. Nou, dat wilde ik dan ook wel. Ja, waarom dit geintje? Omdat het vanmorgen gaat over de vraag, en dat is een hele indringende vraag, wil jij eigenlijk wel? Je kunt je dus afvragen bij deze man, en daar gaat het een klein beetje mank, wil deze man lezen? Ja, dat wil die. Hij krijgt alleen de goede middelen niet. Hij zou naar school moeten in plaats van naar een brillendokter. Maar de vraag, wil jij wel, die is nu heel urgent. Wat is er aan de hand? Gaan we naar Jezus toe. Jezus die komt tegen het paasfeest, komt hij in Bethesda. En Bethesda, dat is ze hebben het later weer teruggevonden. Dat is een soort badwater, een soort, ja, met een zuilengang eromheen. Je kunt, als je op internet kijkt, dan kun je gewoon de opgravingen zien. En ze hebben dat hele oude bad hebben ze teruggevonden. Misschien dat sommige van jullie er ook wel geweest zijn. Nou wil het geval dat men zei dat als je daar als verlamde, blinde, kreupele, mismaakte enzovoort. Als je daar was en een engel die daalde dan zeg maar, tussen die zuilenrijen door naar beneden raakte het water aan. Dan kwam de beroering in het water. Als je dan als eerste erin lag, dan werd je ter plekke genezen. Ik kom daar straks op terug hoor, want het is een beetje een rare manier van God om zo te handelen. Maar daar kom ik zo meteen nog even op terug. Maar men geloofde dat. En nou ja, daar was dus een menigte. Staat er een heel zootje zieken en blinden enzovoort. Die daar wachten op de beweging van het water. Nou, als je naar de opgravingen kijkt, dan weet je ook dat het er nou, misschien nog 50 kunnen zijn geweest. Maar echt veel groter was het niet. Dus nou, stel dat het helemaal opgepropt lag. Nou, later dan 60 hebben gelegen. Maar dat was het dan ook wel. Op een van de dagen richting het paasfeest komt Jezus in Bethesda. Hij gaat dus op ziekenbezoek. En dan staat er iets heel merkwaardigs. Daar is dus een menigte zieken die wachten op de beweging van het water. En dan staat er opeens in een zinnetje, dat is in de NBV wat anders vertaald hoor, maar dan staat er, hem zag Jezus liggen. Er was een man die daar al 38 jaar lag. Nou, we hebben ook Deuteronomium gelezen, dus je weet dat ik zo meteen terugkom op die 38 jaar uit Deuteronomium. Maar die lag er al 38 jaar. En hem zag Jezus liggen. Met nadruk op hem. Dus niet op het zien van Jezus. Daar ligt in deze zin de nadruk niet. De nadruk ligt op jou. Jou ziet Jezus zitten. Zo mag je het ongeveer lezen. Dus het gaat vanmorgen om jou. Jou ziet Jezus. Dat wil dus ook niet zeggen dat hij de anderen niet ziet. Dat is een wat gekke conclusie, maar dat is niet zo. Maar in dit geval, hem zag Jezus liggen. En Jezus weet dat hij daar al lange tijd ligt. Waarom Jezus dat weet, dat wordt niet verteld. Daar kun je van alles nog wat bij verzinnen, dat mag je zelf doen. Maar nou, Jezus die weet dat. En hij loopt op die man toe. En hij vraagt aan die man, wil jij beter worden? En ook letterlijk het woord wat er staat is ook echt beter worden. Dus wil jij beter worden? Nou, even stoppen. Is natuurlijk een gekke vraag. Tenminste, laat ik het zo zeggen, ik vind het een gekke vraag. Want als je al 38 jaar ergens ligt en 38 jaar niet bij machten bent, zoals de man zo meteen zal uitleggen, om in dat water terecht te komen, dan wil je natuurlijk niks. Liever zou je denken dan dat je je leven kunt oppakken en dat je weer verder kunt. Dat je op de een of andere manier weer door het leven kan gaan. Maar dat is nou gek. Jezus stelt een vraag niet zomaar. Wij lezen er nog wel eens overheen en denken van, oh ja, goed, Jezus probeert gewoon contact te leggen, klaar. Nee, Jezus die vraagt heel specifiek, wil jij wel? Wacht even, zou dat dus kunnen betekenen dat die man ook niet zou willen? Dat die man eigenlijk zijn leven zoals hij dat tot op dit moment leidde, dat hij dat eigenlijk wel oké vond? Dat hij de alternatieven gewoon niet zag zitten. Dat hij dat ook niet wilde. Mag je ook bij jezelf de vraag stellen? Gewoon in je eigen persoonlijke verhaal, in je eigen levensgeschiedenis, zijn er ook dingen. En ik denk dat ieder van ons er wel één of twee heeft. Waar je jaren mee kunt worstelen, waar je ook jaren boos over kunt zijn, waar je jaren mee bezig kunt zijn. Zoals deze week nog iemand in een kringgesprek zei, van, ik lijk wel een repeterende plaat, want nou begin ik er weer over. Hoezo weer over? Het was de eerste keer dat ik het hoorde. Ja, maar ik heb het al zo vaak verteld en ik vertel het al jaren. Dan zou Jezus vragen, wil jij eigenlijk wel van jouw verhaal iets maken? Wil jij wel? Of blijf je boos op wat er vroeger was? Blijf je boos omdat je niet genezen wordt? Blijf je boos omdat je maar niet uit de schulden komt? Blijf je boos om wat de mensen jou hebben aangedaan of de dominees van vroeger? Blijf je boos? Zit je daar zo in vast dat je het eigenlijk cultiveert? En dan bouw ik de vraag van Jezus wel erg uit, maar dan komt het ook onze richting op. Ook in mijn eigen leven, van blijf je boos op datgene wat er ooit, zeg maar, in jouw leven gebeurde? Waarom doe je dat dan? Dus dat is de vraag van Jezus. Wil jij eigenlijk wel? Vanmorgen is voor ons iedereen, in ieder geval voor iedereen de vraag, wil jij wel geloven? Kom ik zo meteen op terug, wat dan geloven is. Wil jij wel? Of blijft er van binnen zoiets van, laat mij maar in deze non-houding, in dit niet doen, dat is ook iets doen natuurlijk, als je niks doet, doe je ook wat, dan doe je niks namelijk, wil je daarin blijven zitten? Dan zeg dat dan ook eerlijk. Want niemand dwingt jou. Niemand dwingt jou om op te staan en verder te gaan met je leven. Niemand dwingt jou om verlost te worden. Niemand dwingt jou om de dingen op te pakken die je voor je ziet liggen. En niemand dwingt jou om het ook niet te doen. Dat is jouw keuze. Dat is de vraag van Jezus aan die man. Wil jij beter worden? Het aparte is dat die man antwoorden geeft waar Jezus niet op ingaat. Dan gaan we eerst even naar die antwoorden van die man kijken. Die man zegt, ja maar Heer, ik heb niemand om mij in het water te werpen als het water wordt bewogen. Ik heb niemand, zegt hij. Nou, ik weet niet hoe jullie erover denken, maar volgens mij kun je 38 jaar niet zonder eten overleven. Dus er is iemand voor hem die hem eten brengt. Dat kan niet anders. Volgens mij kun je nog geen 3 dagen zonder drinken. Dus er is iemand die hem drinken brengt. Dus de gedachte dat hij niemand heeft. Ja, wacht, maar je krijgt toch dit en je krijgt en die is er toch voor je en die is er toch voor je. Zou het nou zo'n moeite zijn geweest om aan een van die mensen die jou dagelijks eten brengt, gewoon te vragen van zou je misschien met mij willen wachten om mij in het water te helpen? Zou je misschien even zeg maar, een dagje vrij willen nemen om hier te zitten, voor als de engel komt en dan kieper je mij in het water? Zou je dat misschien willen? Waarom heeft die man dat nooit gevraagd? Waarom heb jij nooit gevraagd in jouw eigen kerkertje, wat dan dat kerkertje ook is, aan een ander van zou je misschien met mij willen wachten en met mij richting het water van verlossing willen gaan? Waarom doe je dat niet? Dus die man, dat argument van die man, klinkt raar. Ik heb niemand. Dat is aantoonbaar niet juist. Maar er is nog iets aantoonbaar niet juist. Het is namelijk aantoonbaar niet juist dat een hele meute daar ligt te wachten en dat er op de beweging van het water maar eentje genezen wordt. Kunnen jullie je dat voorstellen bij God? Dat hij een soort magische, excuus dat ik het zo zeg hoor, dat hij een soort magische truc heeft verzonnen ergens bij de tempel en dat je maar je hele leven daar moet slijten in de hoop dat er ooit een engel komt? Dat lijkt een beetje alsof je door een mythe op gang wordt gehouden. Misschien heeft die hele menigte nog nooit meegemaakt dat er iemand genas. Misschien was de vorige engel die neerkwam, was wel in 1898 geweest. Dat heeft niemand van ons meegemaakt. En toch blijven we keurig bij het badwater zitten wachten. Kun jij je zo'n God voorstellen? Gaat het God daarom? Het magische middeltje en jij maar volhouden dat God ooit komt. Dus misschien is die man wel de verpersoonlijking van alle gelovigen. Wij blijven zitten wachten op iets wat nooit komt. Het aparte is dat die man die lag er al 38 jaar. Ik zei net al, we zouden erop terugkomen. In Deuteronomium wordt verteld wat die 38 jaar is. Er zijn ook maar 2 plekken in de Bijbel waar 38 jaar voorkomt. 38 jaar zit tussen Kadesh Barnea en Tseret voor het volk Israël. Wat gebeurde bij Kadesh Barnea? Bij Kadesh Barnea, daar werden verspieders uitgestuurd, 12 in getal. En die wilde vanaf de grens van het land Israël, het beloofde land, het land Kanaan, wat God aan zijn volk beloofd had, die zouden gaan kijken in het land Kanaan. Want het volk Israël was uit Egypte gekomen, door de woestijn heen, had 2 jaar gereisd, stond nu bij de grens. En nu was het de vraag van wat gaan wij aantreffen. Dus ze sturen 12 verspieders uit, voor elke stam 1. En die gaan het land door, die komen terug met verhalen. 10 ervan, die zeiden van, oh, dit is onmogelijk, dit moeten we nooit doen. Mensen lief, wat zijn die kerels groot die daar wonen, dat kunnen we nooit innemen, dat gaat God niet lukken, dat wij, zeg maar, de club verslaan daar en voor ons uitjagen, gaat niet lukken. En 2 daarvan, Jozua en Caleb, die zeiden van, ja, maar luister, dat is wel waar hoor, er wonen reuzen van mensen en het zijn grote bergen waar we overheen moeten en het zijn allerlei akkers en landerijen, maar God heeft gezegd, hij heeft ons een land beloofd. De naam des Heren zij gelooft, dus laten wij alsjeblieft vanaf Kadesh Barnea optrekken richting het land Kanaan, want God heeft ons dat land gegeven. Het is een prachtig land, mooie druiventrossen, mooie graanvelden, prachtig vee, geweldig wat God ons gaat geven. Maar het volk geloofde de eerste 10. Ze durfden niet op te staan. Ze durfden niet te gaan in de naam van de Heer. En wat doet God dan, een wondertje? Nee. Nee, dan doet God geen wondertje. Dan stuurt God het volk vanaf Kadesh Barnea terug de woestijn in. Ga jij maar gewoon doorsudderen in je aardse bestaan. Want de woestijn is in de Bijbel het teken van het aardse bestaan. Sudder jij maar gewoon door. Als je niet wil gaan in geloof, dan zul je het besterven in je eigen leven. Als jij niet wil gaan, niet wil opstaan in geloof en ontvangen wat ik je ga geven, dan moet je het vooral niet doen, maar dan kom je om in je eigen woestijn. En dan staat er dan ook, uiteindelijk waren zelfs alle weerbare mannen uit angst uit de legerkamp gevlucht en omgekomen in de woestijn. 38 jaar, dat is nog net niet je hele leven, want je hele leven is 40. Dat is symbool van je complete aardse bestaan in de Bijbel. Nog net geen 40 jaar, 38 jaar zitten er tussen Kadesh Barnea en Tseret. En bij Tseret steken ze de beek over, dat is een grensrivier van Kanaan, zijn ze weer terug waar ze ooit begonnen. En dan steken ze over en dan wordt het land als het ware helemaal opengelegd voor hen. 38 jaar tussen Kadesh Barnea en de beek Tseret. Deze man lag er al 38 jaar. Daarmee suggereert de tekst dat deze 38 jaar zijn begonnen met ik wil niet. Ik durf niet. Ik geloof niet. Misschien ooit als kind. Als kind heb je gezegd van hé, ik geloof niet. Of ik durf het niet. Dan laat God je niet in jouw hele aardse bestaan omkomen. Maar hij zegt oké, je krijgt een aardse tijd de kans om het om te keren. Deze man lag er al 38 jaar. En dus wordt de vraag van Jezus opeens veel dieper. Als Jezus nu aan je vraagt, wil jij? Dan resoneert daar een compleet mensenleven in. Hoe vaak heeft deze man niet bij zichzelf gedacht dat hij nog steeds niet wilde? Dat hij nog steeds boos was omdat hij mee was genomen naar de kerk. Dat hij nog steeds boos was omdat hij met 1 been geboren was. Dat hij nog steeds boos was omdat hij vroeger, hè, en de dominees en weet ik wat allemaal, hè, en de meesters op school, nog steeds boos. Elk jaar heeft hij die boosheid, met dat hij zijn kinderen, met de kinderen en de school naar het kerstfeest ging, was hij weer boos. Altijd maar boos. Mag je niet boos wezen? Tuurlijk mag je boos wezen. Maar na 38 jaar komt de Messias langs en die vraagt, nou, oké, hoe staat het ermee? Wil jij? En dan zegt hij, ik heb geen mens. Weet je, er was in een van de kerken waar ik als predikant heb gewerkt, was er een mevrouw, daar wilde niemand meer bij op bezoek. Niemand meer. En helemaal in het begin bij mijn kennismakingsrondes wachtte de kerkraad eigenlijk ook een beetje van ben je al bij die mevrouw geweest? Die vraag werd me ook gesteld, dan was ik er nog niet geweest. Dus dat, maar dan word ik wel getriggerd hè, als iemand me dat vraagt, dan wil ik weten wat er aan de hand is. Dus ik ging ook bij die mevrouw op kennismakingsbezoek en ik wist meteen waarom niemand meer bij haar kwam. Dat wist ik echt binnen 5 minuten. Ik kreeg me toch een lading zuur over me heen. Dat is niet normaal. Ja, echt alles wat iedereen ooit aan haar fout had gedaan. Alles wat iedereen, waar iedereen haar in de steek had gelaten. Nou echt, na 5 minuten had ik het gevoel van, ik ga weer naar Ria toe. En serieus. En dat moet je dan wel volhouden, want als dominee kun je het natuurlijk niet maken om dan na 5 minuten te zeggen van, nou laat die koffie maar zitten, ik ga weer verder. Ja? Maar ik wist wel ogenblikkelijk waarom niemand meer bij haar wilde komen. Nou, dan kun je erop wachten. Op een gegeven ogenblik zei ze ook van ja, en van de kerk hoor ik nooit meer wat. Toen had ik 2 opmerkingen. Ik zeg, nou, ik zit hier in ieder geval, dus dat is al een mooie open deur. En het tweede, zou u ook weten waarom u niks meer van de kerk hoort? Nee, dat wist ze niet. Daar kon ze zich niks bij voorstellen. Ik zei, nou, neem me niet kwalijk, maar ik zat er toen een kwartier. Dus, we krijgen van God ook uithoudingsvermogen, ja. Ik zat er toen een kwartier. En toen kreeg ik de woorden ingegeven van, zeg maar gewoon, ik heb ook moeite om hier te blijven zitten. Dat heb ik ook gezegd, ik heb moeite om hier te blijven zitten. Waarom dan? Nou, u bent al een kwartier bezig met alleen maar negatieve dingen zeggen over mensen. Ik vind het ongelooflijk moeilijk. Het is een heel goed contact geworden tussen mij en haar. Dat moet gezegd worden. We hebben heel wat reizen afgelegd samen. Maar dat is wat hier gebeurt. Deze man, die krijgt van Jezus de vraag, wil jij wel? Hij geeft geen direct antwoord. Want hij zegt namelijk tegen Jezus, ik heb geen mens. Ja, dat vroeg Jezus niet. Maar nou het aparte. Dan zou je denken, tenminste ik wel, maar daar ben ik misschien mens voor. Dan zou je denken dat Jezus met hem de discussie aangaat. Dat Jezus nu met jou in discussie treedt. Nou, laten we dan eens naar de traumabegeleiding gaan. Laten we dan eens naar een dokter vragen van wat er dan met jou aan de hand is. Laten we dan eens hulptroepen inschakelen. Hè. Gaan we een aantal gemeenteleden vragen om zeg maar bij tourbeurt 24/7 bij jou te zitten. Dat als dan die engel neerdaalt, dat er dan in ieder geval 2 potige kerels zijn die jou in het water kunnen kieperen. Dat zouden wij misschien doen, dat zou ik misschien doen. Maar dan denk je bij jezelf, ja, maar dan loop je hartstikke in vast. Waarom? Nou, als je er eentje in het water kiepert, dan zegt zijn buurman zo meteen, oh, kun je ook niet 24/7 bij mij blijven zitten? En dan nog eentje, nodig. Dan heb je heel Jeruzalem nodig om al die mensen tegelijk in het water te kieperen. Dat wordt ook een beetje onmogelijk. En dat is ook de machteloosheid van onze hulpverlening vaak. Wij zitten dan te kijken van, wat moeten we als we er voor 1 zijn, moeten we ook met al die anderen wat? Nou, laten we dan van Jezus leren hoe de hulpverlening in elkaar zit. Die man die geeft geen antwoord op de vraag van Jezus. En dat kunnen we ons voorstellen. Wij willen ook niet graag zeggen, ja maar ik wil eigenlijk niet. Laat mij dan maar lekker op mijn mopperstoeltje zitten. Dan kan ik mopperen en dan blijft iedereen bij me weg. Aan mijn lijf geen polonaise. Jezus gaat er dwars doorheen. Jezus die zegt gewoon, sta op, neem je bed op en ga je eigen weg. Ga uw weegs, ga je eigen weg. Weer even stoppen. Dat zegt Jezus. Sta op, neem je bed op en ga je eigen weg. Die eerste opdracht. Sta op. De man kan eigenlijk niks anders. Hij kan niet blijven liggen. Voel je de spanning? Stel je voor dat hij nou tegen Jezus zou zeggen, maar mijn benen doen het niet. De opdracht, sta op, wekt bij hem een omkeer. Blijkbaar is 38 jaar in je eigen bestaan, in je eigen verlamming voldoende om te zeggen, nou moet er maar eens een einde aankomen. Ik ga opstaan. Nou, hoe noem je dat dan? Is het dan een schuldbelijdenis van die man? Ik heb hier 38 jaar voor Jodokus gelegen. Ik wilde eigenlijk niet. Vergeef mij mijn zonde, Heer. Of is het een uiting van machteloosheid? Eindelijk is er iemand die naar mij kijkt. En hebben jullie allemaal de schuld dat jullie niet naar mij gekeken hebben. Maar Jezus wel. He, wordt het dan een Jezusfriek? Jezus zegt, sta op. Zegt hij tegen jou. Sta op. En datgene wat je nodig hebt om op te staan. In het Koninkrijk van God. Is geloof. De man heeft niets anders nodig dan geloof. Geloof in dit woord. Geloof. Wij zeggen tegenwoordig wel eens hè, dat we mensen in hun eigen kracht moeten zetten. Dat geloof ik niet. Dat geloof ik niet, want dan moet je het zelf presteren. Ik geloof zeker dat je iemand nodig hebt die tegen je zegt, kom op, sta op. En dan niet erachter aan, je kunt het. Nee, je krijgt er de kracht voor. Je krijgt de kracht om verder te gaan. Je krijgt de kracht om jouw bed op te nemen. Wat is dan je bed? Zijn bed is het symbool van zijn complete verlamde bestaan. Het is alles wat hij heeft, alles wat vertelt van 38 jaar in verlamming hebben gelegen. Dat pakt hij op, legt het op zijn schouders en shout. Hij gaat zijn eigen weg. Mooi is wel, dat hebben we niet gelezen, dat hij dan ook naar de tempel gaat. Dus er zit iets in die man wat hem heel dicht bij God brengt. Ik mag gaan staan. Ik kan gaan staan. Ik heb van God de kracht gekregen. En hier ben ik, God. Ik mag mijn eigen weg weer gaan. Kijk, dat is wat er gebeurt. Als het volk Israël vanaf de Beek Tseret overtrekt en landt Kanaan in, dan denken wij, maar dan moet je wel op een bepaalde manier lezen, hè, dat ze al die volkeren, hè, de Emieten, de Kanaanieten, de Jeruzalemieten, de Jebusieten, weet ik wel, dat ze allemaal uitmoorden. Dan moet je die verhalen eens lezen. Dat gebeurt helemaal niet. De volkeren die worden gewoon opgerold. Als was het een vloerbedekking. Dus Jericho valt in. Hebben ze er nou een stormram tegen ingezet en hebben ze nou van alles nog wat gedaan? Nee, ze zijn er alleen maar omheen gelopen. Ze zijn er alleen maar omheen gelopen. Ja, eerst één dag, één keer, toen de volgende nog een keer. Moet wel geloof hebben om het 7 dagen vol te houden. En op de 7e dag, zelfs 7 keer. Wat doen die lui om het land te veroveren? Niets, gewoon zeggen, God is groot. Boom, daar gaat Jericho. Hetzelfde gebeurde met al die andere steden. En pas op het moment dat ze niet meer geloven, dat ze beginnen te vertrouwen op hun eigen kracht, verbonden gaan sluiten met de Gibeonieten bijvoorbeeld, dan gaat het fout. Dan kunnen ze opeens geen stad meer innemen. Dan zijn ze hartstikke lam. Dat is wat hier gebeurt. Als God tegen je zegt, sta op, is dat een oproep om geloof. Neem je eigen leven op en ga je eigen weg. Wij zeggen dan als mensen misschien wel, stop met zeuren. Als dominee zou ik misschien zeggen, stop met zondigen. Dat is natuurlijk zonde van je leven als je verlamd blijft liggen in iets wat jou al zo lang dwars zit. En je kunt iedereen de schuld geven, but it's your life, hè? Het is jouw leven en God heeft het jou gegeven. Sta op. Sta op, neem je leven op en draag het. Ga je eigen weg. En natuurlijk vind ik het als dominee schitterend dat die man dan eerst naar God gaat. Maar goed, dat mag je thuis verder lezen, want er gebeuren hele mooie dingen dan. Maar dat is waar het om gaat. Terug naar onze brillenwinkel. Want dan kun je zeggen van ja, maar Peter, die man die kon niet lezen. Nee, dat is waar. Maar waarom ik het grapje vertelde, dat was omdat de verkeerde vraag werd gesteld. Die mevrouw van de brillenwinkel, die stelde steeds de verkeerde vraag. Kunt u dit lezen? Kunt u dat lezen? Kunt u dit zien? Kunt u dat zien? Zo'n soort van therapeutisch van, dan proberen we dit, en dan proberen we dat, proberen we zus, proberen we zo. Maar als ze gewoon de vraag iets anders had gesteld, kunt u lezen? Had ze het ogenblikkelijk doorgehad wat er aan de hand was. En dat is geloof ik in deze geschiedenis en met ons in dit leven ook zo. Het is niet de vraag of wij dit kunnen, of wij dat kunnen, of wij wel zo perfect geloven, of we de Bijbel uit ons hoofd kennen enzovoort. Dat is de vraag niet. De vraag is, wil jij wel? Wil jij in geloof in Christus Jezus je eigen leven oppakken en je eigen weg gaan? Want op die weg kom je God tegen. Op die weg kom je mensen tegen. Op die weg weet je dat je niet hoeft te wachten op een engel. Dat je niet hoeft te wachten op beweging van het water of een of ander magisch wonder. Maar dat je alleen maar hoeft te zeggen, Heer, hier ben ik. Ik sta op en ik wandel in uw naam. Amen.